Welkom iedereen op deze Bijbelkring. Het is 7:30 geweest, dus we zullen snel gaan beginnen. En ik stel voor dat we deze kring openen met het zingen van Psalm 119. En we zingen ook nu het 19e vers en dan het 43e vers. Psalm 119, vers 19. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. En het 43e vers. Een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn val een diepe put gegraven. Dat is dus 119 vers 19 en 43.
Thank you.
willen we samen Gods aangezicht zoeken. Heren, wij komen aan het begin van deze kring voor uw heilig aangezicht. Want bij wie anders zouden wij de zegen kunnen zoeken die wij ook in dit avonduur nodig hebben? Wij hebben niets. Zelfs wanneer we ons hebben voorbereid of de dingen diepgaand overdacht hebben. Als we voor u komen, staan wij altijd met lege handen en bevlekte handen. En daarom past ons de bede, Heere, wil u vanuit uw volheid ons vervullen. En wil u geven dat we vanavond in het spreken, in het luisteren, in het samen bezig zijn met de dingen die onze aandacht vragen, uw leiding en uw kracht ontvangen mogen. Schenk ons bovenal uw genade. Want al gaat het vanavond niet om een preek of om een meditatie in de gewone zin van het woord. Het gaat toch om uw woord zoals dat vertolkt werd eertijds door Bunyan in zijn bekende Christenreis. Heere, geef dat we de schatten die Bunyan in uw woord las en die in zijn boek zo beeldend tot uitdrukking heeft gebracht, dat we die mogen naspeuren en dat wij er ook iets van mogen verstaan wat in dit aangrijpend gedeelte bedoeld wordt. En u weet, heren, we worden vanavond in aanraking gebracht met de haat van de wereld, met vervolging, met bedrog. En dat zijn dingen die uw kinderen ten deel vallen. Want dat hebt u gezegd. Al zal het in de ene tijd meer zijn dan in de ander. En al zal het in het leven van de een meer zijn dan in het leven van de ander. Ten deel vallen doet het. Want zij zullen allen door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Maar als die dingen ons overvallen, heren, wanneer we u vrezen mogen, dan moeten we tegelijkertijd zeggen, ze komen niet alleen over ons. Die dingen leven ook in ons hart. Want uw volk kan zich nooit boven de vijanden verheffen. Omdat ze er weet van hebben dat ze zelf een vijandig hart omdragen. Heren, laat ons dat ook zien. Dat de stemmen van die rechter en van die getuigen, die valse getuigen, en van die jury die het oordeel moest vellen, dat al die stemmen ook in ons eigen hart klinken. En we smeken u, wil ons van al die kwade stemmen, van al die zonde en van al die schuld bevrijden. En wil u ons reinigen in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Heren, ontferm u over ons. Geef ons vanavond een goede avond, waarin we veel onderwijs ontvangen. We smeken het, niet omdat wij dat waard zouden zijn, maar alleen om Jezus wil. Amen. Vanavond zullen we voor de tweede keer bezig zijn met de geschiedenis die bekend staat als de ijdelheidskermis. Daar zijn we de vorige maal mee begonnen. We hopen dat vanavond ongeveer af te ronden. En een gedeelte wat daarbij past in Gods woord is zeker het gedeelte uit de bergrede. En dan wil ik lezen Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. En ook nog enkele versen uit het slot van datzelfde hoofdstuk. Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. En daarna ook de versen 43 tot en met 48. Dus eerst Matteüs 5, vers 1 tot en met 16. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En dan ook het slot, beginnen bij vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, doet wel degene die u haten en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen, opdat gij moogt kinderen zijn uws vaders die in de hemelen is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En indien gij uw broeder alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo. Weest dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Zoals ik al zei, zullen we vanavond dus ons bezighouden met de ijdelheidskermis voor de tweede keer. De vorige maal hebben we gezien hoe christen en getrouw aankwamen bij de stad die de naam ijdelheid draagt. En Bunyan tekent die stad als een stad waar het hele jaar door kermis gehouden werd. We zullen daarbij moeten denken aan een soort jaarmarkt die vaak met een kermis gepaard ging. Een jaarmarkt waar allerlei waren aangeboden werden en een kermis waar allerlei vermaken plaatsvonden. En deze jaarmarkt, kermis, draagt in Bunyan's boek de naam ijdelheidskermis. En we zijn er de vorige keer bij gestopt dat die aankomst van christen en getrouw een grote beroering teweeg brengt op deze kermis. Waarom is dat eigenlijk? Wel, om die vraag te beantwoorden moeten we nog even terug naar iets wat ook de vorige keer al aan de orde geweest is. Ik herhaal iets, maar voeg er ook nog een paar dingen aan toe die ik vorige keer over het hoofd gezien heb. De vorige keer hebben we gezien dat de naam van de stad ijdelheid is afgeleid van het woord dat zoveel malen voorkomt in het boek van de Prediker. We kennen allemaal die tekst, ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, het is al ijdelheid. En daarmee bedoelt de Prediker dat alles zonder God leeg is. Ijdel is leeg, zonder betekenis. En de Prediker tekent het leven zonder God als een leeg, als een ijdel leven. En dat is nu precies typerend voor die stad ijdelheid. Want ondanks alle drukte die er het hele jaar door heerst, is het leven in de stad leeg, omdat men zich om God en zijn geboden niet bekommert. Dat wordt nog onderstreept door het feit dat de overste van deze stad Beelzebub of Apollyon genoemd wordt. En u weet dat Beelzebub en Apollyon namen zijn voor de duivel. Hij is het dus die op een verborgen wijze deze stad beheerst en die ook in deze stad zijn rechten en zijn wetten doet gelden. En vandaar dat deze stad inderdaad een stad zonder God is, waar de ijdelheid woont en waar de pelgrims op weg naar de stad Jeruzalem dan ook niets goeds te verwachten hebben. Daarbij wil ik dan nog dit aantekenen, dat het woord stad zowel in de Bijbel als ook in de christenreis een dubbele betekenis heeft. Het heeft een heel positieve betekenis soms. We spreken bijvoorbeeld in de Bijbel van de heilige stad Jeruzalem. Dan heeft dat woord stad een bijzonder positieve betekenis. We zeggen ook dat Christen op weg is naar een stad. Een stad die fundamenten heeft, de hemelstad. Ook dan is het woord stad vol van de glans van de heiligheid van God. Maar meestal, en vergeet u dat niet, heeft het woord stad in de Bijbel een zeer duistere, negatieve betekenis. Zelfs Jeruzalem kan door de profeten wel eens genoemd worden een broedplaats van ongerechtigheid. En in het algemeen is de stad in de schriften en ook bij Bunyan beeld van de zonde. Daar concentreert zich de zonde. Daar is de zonde en de wereld als het ware op zijn sterkst. En het duidelijkste voorbeeld dat het woord stad zo'n donkere klank heeft vaak in de Bijbel, is dat we de stad van de zonde vaak met een naam vinden aangeduid. De naam van Babel of Babylon. Babel of Babylon is in de schriften, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, de stad bij uitstek die zich tegen God keert. En vandaar dat aan het einde van de geschiedenis, in het boek Openbaring, die naam terugkomt. Het grote Babel, het grote Babylon, is daar de aanduiding voor de wereldstad die zich keert tegen God. En dat grote Babel, daarvan leest u in het slot van het boek Openbaringen, dat het eenmaal vernietigd zal worden. En nu staat er in dat gedeelte, in Openbaringen 18, over die ondergang van de stad Babylon iets heel merkwaardigs. Wanneer aan het einde der tijden de wereldstad Babylon vernietigd zal worden, dan leest u dit. De kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Waren van goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van parelen, fijn lijnwaad en purper, van zijde en van scharlaken, allerlei welriekend hout, allerlei ivoren vaten, allerlei vaten van het kostelijkste hout, van koper, van ijzer, van marmersteen, kaneel en reukwerk, welriekende zalf, wierook, wijn en olie en meelbloem, tarwe en lastbeesten en schapen, paarden en koetswagens en van lichamen en van de zielen der mensen. Let u daar goed op. Alles is daar te koop in Babel. Zelfs de zielen van de mensen. En de vrucht der begeerlijkheid van uw ziel, zo gaat het boek Openbaringen verder, is van u weggegaan. En al dat lekker en dat heerlijk was, is van u weggegaan. Gij zult het niet meer vinden. De kooplieden deze dingen die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vrees van de pijniging, wenende en rouwmakende. En zeggen, wee, wee, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met parelen. Want in één uur is zo'n grote rijkdom verwoest. Dat staat allemaal in Openbaringen 18. En als u dat zo heel snel op u inlaat werken, dan ziet u dat er een gelijkenis is tussen deze antigoddelijke wereldstad Babylon en de stad ijdelheid. Dat hadden we de vorige keer nog niet aan de orde gesteld, maar ik wil dat verzuim goed maken. Er is een gelijkenis. In beide steden wordt gekocht en verkocht. En de hele reeks van artikelen die in het grote Babel worden aangeboden, lijken sprekend op de lijst van waren die op de ijdelheidskermers in Bunyanstad ijdelheid verhandeld worden. Het is zeker zo dat Bunyan, toen hij die ijdelheidskermers tekende, ook gedacht heeft aan de kermis die zo bekend was in de buurt waar hij woonde. Maar hij heeft het tegelijkertijd de Bijbelse lading gegeven van die grote stad Babylon, onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Het Babel, de wereldstad, die zich kopend en verkopend verrijkt, maar zich niet bekommert om God. En dat laatste wordt heel bijzonder duidelijk uit dat kleine zinnetje wat er bij Bunyan niet bij staat als het gaat over de ijdelheidskermis. Maar wat in de schriften wel staat, dat op deze markt alles te koop is, zelfs de zielen van mensen. En gaan we te ver als we zeggen ijdelheidskermis, dat is de stad Babylon, dat is de plaats waar alles te koop is, waar zelfs zielen verkocht kunnen worden. In de macht van de vorst der duisternis verstrikt kunnen worden. Kijk, Bunyan wil daar natuurlijk niet mee zeggen dat alle handel en kopen en verkopen op deze wereld verkeerd is. Dat zal duidelijk zijn. Maar het gaat er wel om dat hij met dit beeld van de ijdelheidskermis en ook van de stad Babel die daarachter staat, dat hij wil duidelijk maken dat de duivel erop uit is om zielen te verwoesten door allerlei wereldse vormen van amusement. En daarbij speelt de duivel in op de zondige begeerte naar het geld en op de zondige lusten van ons boze hart. En daar is deze Babylonische ijdelheidskermis een beeld van. Hoe kwam het nu eigenlijk dat de komst van Christen en Getrouw op deze kermis zo'n opschudding veroorzaakte? Bunyan laat zien dat dat eigenlijk kwam door drie dingen. En die hebben we de vorige keer ook al genoemd. Ik zal ze dus nu kort noemen en alleen op het laatste nog wat breder ingaan. In de eerste plaats kwam dat omdat de mensen meteen zagen dat deze twee anders waren. Hun kleding was anders. Zij droegen namelijk de kleding des heils en de wapenrusting des geloofs. Daardoor was het ook aan de buitenkant zichtbaar dat zij een ander leven kenden, gekenden van de Here waren. In de tweede plaats was ook hun taal anders. Zij spraken namelijk de taal die wel de tale Kanaans genoemd wordt. En die wordt op deze ijdelheidskermis te midden van de Babylonische spraakverwarring die daar heerst niet verstaan. En het derde was, ze zagen geen waarde in de goederen op deze kermis. Vooral dat laatste konden de kooplieden op die markt helemaal niet begrijpen. Want wanneer zij, zoals kooplui op een markt dat doen, de vreemdelingen toeriepen om iets te kopen en hun waren aanbevalen, dan stopten de beide vreemdelingen hun vingers in de oren en zeiden terwijl ze de ogen omhoog gericht hielden, wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien. Het woord uit Psalm 119. Hieruit wordt duidelijk dat deze twee pelgrims in die waren op de ijdelheidsmarkt iets zagen van de verleidende kracht van de zonde. En met deze wereldse dingen en met deze verleidingen willen zij niets van doen hebben. Zij willen er met de kracht van de Here tegen strijden. Laten we daarbij aantekenen dat dit alleen kan in de kracht van het geloof. Want ware pelgrims, kinderen van God zijn, doordat er nog zoveel van het vlees en van de zonde is overgebleven, heel gevoelig voor de ijdelheden van deze wereld. En het is inderdaad zo dat die ijdelheden van deze wereld Gods kinderen niet onberoerd laten. Was het maar zo. En vandaar dat misschien iemand deze woorden gelezen heeft en zegt, zij stopten de vingers in de oren en sloegen de ogen ten hemel. En ze wilden niets met die ijdelheid te maken hebben. Maar bij mij is het zo vaak anders. Daar zullen christenen getrouw ook weet van gehad hebben. Maar in dit uur van de verzoeking blijkt het dat ze door de verborgen ondersteuning van de Here staan in de kracht van het geloof. En in de kracht van het geloof kan het toch gezegd worden, overtuigd, wend mijn ogen van de ijdelheid af. En dan staat er zo heel typerend bij dat ze de ogen omhoog hieven. Ze zeiden dat in afhankelijkheid van de Here. Heel het marktpubliek en de kooplui zijn verbaasd. En sommigen, als ze van hun verbazing bekomen zijn, zeggen ze: wel mannen, wat willen jullie kopen? Ze stellen nu de vraag dus heel direct. En het antwoord is opnieuw een woord ontleend aan de schrift. Dit keer aan het spreukenboek. Wij kopen de waarheid. Nou, dat zinnetje moeten we in zijn verband eigenlijk lezen in Spreuken 23. Daar staat nog iets bij, u weet dat wellicht. Koopt de waarheid en verkoopt ze niet. Daarmee bedoelt de wijze spreukendichter dat wij al ons geld en goed, alles wat we bezitten, over moeten hebben om de waarheid te verkrijgen. En dat we die voor geen prijs moeten verkopen. U zou kunnen zeggen, daarmee bedoelt de spreukendichter dus, het moet ons in het leven allereerst gaan om de waarheid. Wij moeten er alles voor over hebben als het goed is om die waarheid te verkrijgen en te behouden. En dat bedoelen deze beiden dus ook. Dat ze de waarheid zoeken. En omdat ze de waarheid zoeken, willen ze die waarheid niet kwijtraken. Willen ze die waarheid zeker niet kwijtraken door wat te gaan kopen op de ijdelheidskermis. Laten we die gedachte ook onderstrepen. Wanneer wij de waarheid mogen bezitten, het zij dat wij die waarheid kennen. Al durven we onszelf niet aan te meten dat we ook geestelijke kennis aan die waarheid hebben misschien. Maar zelfs dan, als u de waarheid kent, en dat doen we alle zoals we hier zitten niet, ruil die waarheid niet in voor de goederen van de ijdelheidskermis. Dat mogen we elkaar vandaag, wanneer we midden in de Babylonische ijdelheidskermis leven, toch wel voorhouden. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Maar tegelijkertijd is het bijzonder natuurlijk voor hen die de geestelijke kracht van de waarheid kennen, van grote betekenis. Wanneer u de waarheid gekocht hebt, doordat ze u uit genade geschonken is, verkoop ze niet voor de schatten van Egypte. Nou, als dat woord van de lippen van deze beide pelgrims komt, dan breekt het tumult op die markt, op de ijdelheidskermis, eerst goed los. Spot, smaad, vervolging, pijniging, valse beschuldigingen en uiteindelijk een doodvonnis valt beide ten deel. En dat alleen maar omdat deze mensen, deze twee vreemdelingen, anders zijn. En omdat ze met de waarheid komen die ze niet los willen laten en kwijt willen raken. Het feit dat ze anders zijn en met de waarheid komen, roept kennelijk iets wakker in de gewetens van de inwoners van de stad Ijdelheid. En deze twee vreemdelingen worden beschouwd als spelbrekers in de letterlijke zin van het woord. Ze breken het spel, ze breken het feest op de kermis der ijdelheid. En daarom moeten ze weg. Wel, het is duidelijk dat oprechte christenen, het oprechte volk van God, als spelbrekers te midden van het wereldfeest, altijd in aanraking komen met spot, vervolging en verdrukking. Dat kan de ene tijd sterker zijn dan de ander. Dat kan voor de ene mens in zijn persoonlijke leven dieper ervaren worden dan bij de ander. Maar elk van degene die de Heere vreest, komt in aanraking met spot, vervolging en verdrukking. De Heere Jezus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat staat er niet als een mogelijkheid. Misschien is het zo dat u verdrukking hebt. Nee, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat kunt u verwachten. En later wordt door dezelfde apostelen die dit woord van de Heere Jezus voor het eerst gehoord hebben gezegd, Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis, dat zij de mensen betuigen dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk Gods. Dat gaat dus niet zomaar. Dat gaat door een weg van verdrukking heen. En er staat in de Bijbel ook dat toch wel alarmerende woord, dat naarmate het einde der tijden naderbij komt, de verdrukkingen en de vervolgingen niet minder zullen worden, maar zullen toenemen. Nu moeten we er wel op letten, en we hebben ook daar iets van gezegd de vorige keer, Nu moeten we er wel op letten dat er vervolgingen in soorten zijn. Ik heb geprobeerd een paar soorten te noemen en dat is echt nog niet volledig. Je zou de volgende onderscheidingen aan kunnen brengen. Vervolgingen van de kant van de overheid. Nou, dat gebeurt hier. De stedelijke overheid laat straks christen en getrouw voor het gerecht slepen. En dat soort vervolging namens de overheid is er door de tijden heen geweest. Christenen worden opgespoord en voor de rechtbank gesleept en kunnen op een zwaar vonnis rekenen. Maar er is ook zoiets als economische vervolging. Nee, dan arresteert de overheid je niet wanneer je een Bijbel in huis hebt of beleid christen te zijn. Maar dan wordt in de maatschappij economisch christenen geboycott. Men kan bepaalde banen niet meer krijgen omdat men christen is. Of men wordt geboycott in zijn zaak of in zijn werk omdat men beleidt de naam van de Heere en het woord van de Heere hoog te willen houden. Dat is ook een vorm van vervolging, economische vervolging. Je kan in de derde plaats spreken van sociale vervolging. Omdat men christen is, wordt men niet zo behandeld als alle gewone mensen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan een voorbeeld wat ik deze dagen hoorde. Een jonge vrouw uit een heel andere plaats belde me op en we hadden een heel gesprek, dat hebben we al eens meer gehad. En ze was onder behandeling van een christelijke psychiater. Maar er waren bepaalde lichamelijke klachten waarvoor ze naar een bepaalde universiteit, naar een universiteitsziekenhuis moest, om zich daarvoor te laten onderzoeken. De professor weigerde haar te behandelen, omdat ze bij een christelijke psychiater was en niet bij de psychiater van de universiteit. Dat is een vorm van sociale vervolging. Mensen die rekening willen houden met het woord van God worden anders behandeld dan iedereen. Of, om het concreet te maken in een andere richting, kinderen op school, op een wat meer neutrale school, ze worden bespot en ze worden getreiterd omdat ze anders zijn. Sociale vervolging. En dan tenslotte geestelijke vervolging. Dat zijn de heel persoonlijke vervolgingen waar ieder van Gods kinderen weet van heeft. De duivel kan je vervolgen met zijn aanvechtingen. De wereld met zijn verleidingen, zoals dat staat in het bekende gedicht van Guido Gezelle. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta of ooit mijn ogen sla. Wel, dat is de vervolging van de wereld die je niet van je af kunt schudden. Die geestelijke vervolging kan er ook zijn door onbegrip of spot van de vleeselijke godsdienst. Of omdat hier heel diep binnen in ons eigen leven, ons vleeselijk ik ons alsmaar najaagt. En zo ziet u, het woord vervolging is veel breder dan alleen maar arrestaties en brandstapels. Het woord vervolging duidt aan het hele brede, listige rijk waarmee de vorst der duisternis de kerk van Christus zoekt te benauwen. En daarom moeten wij nooit zeggen dat wij in een tijd leven waarin geen vervolgingen zijn. Zeker in de zin van politieke, in de zin van vervolgingen van de overheid, zijn ze er niet. Nog niet. Maar de vervolgende kracht is er ook onder ons, op meer dan één gebied. Nog één ding. U moet daarom ook nooit doen wat in sommige tijden van de kerkgeschiedenis wel eens gedaan is. Dat mensen gaan wensen of zelfs gaan bidden om vervolgingen die er nog niet zijn. In de oude kerk heeft men veel geleden. Maar er waren ook mensen, dwaze mensen, die meenden dat het allerbeste was als ze de marteldood zochten. Dat is door de kerkvaders afgewezen. Die boden zich aan omdat ze meenden dat ze dan gemakkelijker in de hemel zouden komen. Hetzelfde vind je bij de zendelingen van de Romeinse kerk, de Jezuïeten. Die ontzaggelijk veel gedaan hebben onder de Indianen in Noord- en Zuid-Amerika. Vandaar dat er zoveel Rooms-Katholieken zijn, vooral in het zuiden van Amerika. Maar die zich door die Indianen lieten afslachten. Zichzelf aanboden soms. Uit een soort ijver. Een soort verlangen. Om voor de zaak van de kerk te sterven. En je vindt dat ook in de dagen van de reformatie. Vooral onder de wederdopers. Een zekere drang om het leven te geven. Dat kan voortkomen uit verkeerde motieven. En juist die aangrijpende voorbeelden uit de kerkgeschiedenis maken duidelijk: God vraagt ons niet dat wij vragen om verdrukkingen of vervolgingen of moeite die hij ons niet heeft opgelegd. Daar hoeven wij niet om te vragen. De Heere weet zelf wat voor elk van ons nodig is. En zo hebben we het, zegt onze catechismus ook, uit zijn hand te ontvangen. Sta niet naar opzienbarende dingen. Of naar nog zwaardere tijden. De tijden zijn al zwaar genoeg. Maar sta naar geestelijke kennis en volharding onder alles wat over uw levensweg komt. Wel, de vraag moeten we hierbij ook behandelen, want dat hoort er toch eigenlijk bij. Waarom zijn er nu eigenlijk vervolgingen? Waarom ondervonden christen en getrouw dit allemaal? En waarom moeten Gods kinderen door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods? Wel, ook daar willen we iets van zeggen. En opnieuw, wanneer ik een paar punten noem, is het niet volledig, al hoop ik het belangrijkste wel gezegd te hebben. In de eerste plaats zijn vervolgingen en verdrukkingen, van wat voor aard ze ook zijn, zijn nodig, omdat ze wel pijnlijk zijn voor het vlees, maar heel nuttig, of om het oude woord te gebruiken, profijtelijk voor de geest. U vindt dat zo aangrijpend onder woorden gebracht door de grote apostel Paulus zelf in 2 Korinthe 12, dat hoofdstuk waar hij spreekt over zijn persoonlijke moeite, over die engel des Satans die je met vuisten slaat, die doorn in het vlees. En dan heeft hij gebeden of de Heere die doorn in het vlees, die vervolging, die satanische vuistslag uit zijn leven weg zal nemen. Maar de Heere doet het niet. En waarom niet? En nu luisteren we letterlijk naar Paulus. Omdat de Heere zelf heeft gezegd: mijn genade is u genoeg, Paulus. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan moet u eens goed luisteren wat hij erachteraan zegt. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, daar hebt u ze, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Paulus zegt hier zelfs, en dat is alleen mogelijk door genade, dat hij een welbehagen heeft in spot en hoon en smaadheid en vervolging, omdat hij daar zoveel uit leert. Als hij zwak is, dan is hij ook machtig. Zwak naar het vlees, maar sterk, omdat God door de beproeving heen krachten geeft. Mijn kracht wordt in zwakheid vervuld. Dat is dus het eerste. Vervolgingen zijn pijnlijk voor het vlees, maar nuttig voor de geest. In de tweede plaats zijn de vervolgingen nodig om geduld te leren. Om tevredenheid te leren. Of zoals de Bijbel dat noemt, met een vergeten woord, zeker vandaag, om vergenoegd te zijn. Dat is ook een eigenschap, een kenmerk van de genade van God. Geduld en het vergenoegd zijn. En de Heere leert dat vaak door de beproeving en soms ook door de vervolging heen. Luistert u maar naar het woord van de Heere Jezus, Lucas 21. En gij zult overgeleverd worden, zegt hij daar tegen de discipelen, ook van ouders en broeders en magen en vrienden, en zij zullen sommigen uit u doden, En gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. Maar niet één haar uit uw hoofd zal verloren gaan. En dan volgt: bezit uw zielen in lijdzaamheid. Dat is de vrucht van de beproeving en van de vervolging. Bezit uw zielen in lijdzaamheid. En u ziet dat straks bij christen en getrouw. Het derde: van het geduldig dragen van de vervolgingen kan een getuigenis uitgaan tot anderen. Daar hebt u misschien wel voorbeelden van, zo bij de hand uit de kerkgeschiedenis. Het is ook zo dat er bij christen en getrouw iets uitgaat van hun geduldig dragen van de vervolgingen. En de Heere Jezus heeft dat in het evangelie al aangezegd. Bijvoorbeeld in een van de versen die we gelezen hebben zo even uit Matthäus 5. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief, zegen die u vervloeken, doet wel aan die u haten en bid voor degene die u geweld aandoen en u vervolgen, opdat gij moogt kinderen uws vaders zijn die in de hemelen is. En dan staat er in diezelfde verbanden ook iets over een licht zijn, wat niet onder een korenmaat gesteld mag worden, en over een stad op een berg. Hoe is Gods kerk het meest een stad op een berg? Door de beproevingen heen. Door de vervolgingen heen. En u ziet dat ook bij christenen getrouw straks in die kooi. En straks als getrouw gedood wordt. Nou, dan het vierde. En daar wil ik het wat deze dingen betreft op houden. Wat is het vierde punt waarom vervolgingen nodig zijn? Wel, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Er is een verband tussen het volharden onder het kruis hier op aarde en de kroon in de hemel. Dat had evangelist, u herinnert zich dat van de vorige keer, ook aan christen en getrouw gezegd. Ze zouden veel moeten lijden, maar volhard had hij gezegd, want de kroon is u weggelegd. En zo is het ook. De kerk zal door de beproevingen heen moeten, het kruis moeten dragen hier op aarde, om straks de kroon te beërven. Mag ik dat ook duidelijk maken met een woord uit de schrift? Een woord wat we zojuist lazen. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als de mensen liegen, allerlei kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Zo hebben we dus een paar algemene lijnen getrokken over wat vervolgingen zijn, hoeveel verschillende vormen ze kunnen hebben, en ook waarom ze nodig zijn, waarom de Heere ze gebruikt. Nu, wat voor vervolging was er? Wat voor ellende overkwam christen en getrouw? Zal ik korte dingen noemen. Het was dus tumult geworden op de ijdelheidskermis. Vooral toen christen en getrouw zeiden dat ze van die ijdelheden niets wilden hebben, omdat het hun alleen maar te doen was om de waarheid. En dan komt die hele kermis eigenlijk op hen af. En het blijft eerst nog bij woorden. Het begint met spot. Dan leest u dat ze christenen getrouw tergden. In het Engels staat er een woord wat eigenlijk betekent dat ze hen uitdaagden. Vervolgens beginnen ze hun verwijten te gaan doen. En tenslotte beginnen ze dreigementen te uiten en dreigen ze hen te zullen slaan en lichamelijk letsel te zullen toebrengen. Als het zover is, dan heeft de overste van de kermis, dat is dus, vergist u zich niet, de Satan, want hij wordt eerder genoemd de overste van deze stad en van deze kermis, dan heeft hij gehoord dat er rumoer gaande is in zijn koninkrijk en hij komt en hij verhoort deze beide vreemdelingen voorlopig. Wie zijn jullie? We krijgen eerst de indruk dat het die overste van de kermis zelf is. Later blijkt dat het zijn dienstknechten zijn die dat verhoor verrichten. Wie zijn jullie? Dan zeggen christen en getrouw, wij zijn gasten en vreemdelingen op deze aarde en wij zijn op reis naar ons eigen vaderland, het hemelse Jeruzalem. Ze leggen ook uit dat ze helemaal geen aanleiding gegeven hadden aan de inwoners van de stad om hen zo slecht te behandelen. Maar ze kunnen degene die het gerechtelijk onderzoek leiden niet overtuigen. Of denken ze, die mensen die het onderzoek leiden, dit zijn waanzinnigen die ontsnapt zijn. Of ze hebben met opzet het leven in onze stad verstoord. En daarom laten die hoogwaardigheidsbekleders van de stad ijdelheid, nadat ze dus christen en getrouw verhoord hebben en stokslagen geven, ze laten met vuil en drek naar hen gooien en sluiten hen op in een kooi om hen zo te kijk te laten zetten. Dit waren allemaal gewone strafmaatregelen in die dagen, in de late middeleeuwen. Tot in de 17e, het begin van de 18e eeuw toe, werden mensen geslagen, lijfstraffen. Ze werden met vuil, drek, rot fruit bekogeld. En ze werden in een schandpaal of ook wel in een schandkooi te kijk gezet. Dat gebeurt ook met deze twee. Maar wat gebeurt er? En dat is heel merkwaardig. Er komt nog veel meer onrust. Met de arrestatie van deze twee en het te schande zetten in die kooi, is het allemaal in die stad ijdelheid niet afgelopen. Als die hele massa dat ziet, dan ziet u op een gegeven moment een kentering komen, een verandering onder die massa die daar rondom die kooi staat. De meesten blijven joelen en schreeuwen en christen en getrouw bespotten en bekogelen met allerlei vuilnis. Maar sommigen zien dat deze onschuldige mensen zich zeer waardig gedragen onder de schimp en de spot. Ze blijven geduldig en beantwoorden de kwade woorden met goede woorden. En sommigen beginnen te zeggen, het is toch eigenlijk een schande dat mensen dit wordt aangedaan zonder dat ze een reden voor gegeven hebben. En ze beginnen tegen hun buurman, hun buurvrouw te spreken. Er komt oneenigheid. Want de meerderheid van de massa wil daar niet aan en beschuldigt degene die het voor christen en getrouw opnemen dat ze heimelijk partij voor hun kiezen. Er komt zelfs handgemeen. Het wordt één grote vechtpartij op die kermis. En er vielen zelfs gewonden. En wat gebeurt? Terwijl christen en getrouw in wezen part nog deel aan die vechtpartij hadden, krijgen zij de schuld. Dit is de schuld van deze onruststokers. Voordat zij hier waren, was er eensgezindheid, geen wonder. Want de zonde heeft ook iets van een zekere eensgezindheid. Maar nu deze onruststokers, deze rustverstoorders gekomen zijn, ja, nu is alles in de war. Christen en getrouw krijgen nu zwaardere straffen. Ze worden in zware boeien geklonken en tot een afschrikwekkend voorbeeld over de kermis gesleept. We zullen daarbij moeten denken aan dat ze achter paarden aangesleept werden, terwijl ze zich niet konden voortbewegen omdat hun voeten geboeid waren. Hun kleren scheurden dus. En ze zullen hun lichaam opengehaald hebben aan de stenen. Maar ondanks dat ze nu ook lichamelijk lijden, bleven ze geduldig. En dan staat er zo heel treffend in Bunyan's Christenreis, en dat maakte dat sommigen tot inkeer kwamen. Die zagen wel, dit is iets bijzonders. Net zo goed als het wel meer gebeurd is in de kerkgeschiedenis, dat de standvastigheid en de geloofsmoed van martelaren zoveel indruk maakt op mensen, dat het daar en toen het moment van waarachtige bekering werd. Zo is het ook in de stad ijdelheid. Sommigen komen tot inkeer, maar de massa wordt woedender en woedender en ze schreeuwen dat deze mensen ter dood gebracht moeten worden. Dat gebeurt dan wel via een rechtszaak. En in afwachting van die rechtszaak worden ze in de gevangenis geworpen. En de tekening van die gevangenis, dat doet een beetje denken aan de tekening van Paulus en Silas in die gevangenis in Filippi. U weet wel, als ze daar in de stok zitten en ze daar 's nachts de psalmen zingen. En dan komt die aardbeving. Wel, iets van die tekening vindt u ook terug hier. Hun voeten werden in de stok geboeid. Een stok, dat is een zware balk die je open kon klappen met uithollingen erin. En daar pasten de voeten, althans de enkels, precies in. Dat was iets heel pijnlijks. Iets waardoor je nauwelijks kon slapen en zeker niet kon rusten. Vandaar dat de mensen meestal 's nachts wakker waren. In de stok verhandelden ze samen wat ze van evangelist gehoord hadden. Ze brachten elkaar in herinnering dat hij dit alles voorzegd had en dat vertroostte hen. En ze vertroosten elkaar ook met de woorden dat een van hen tot lijden geroepen zou worden. En ze hoopten beide dat ze het zelf zouden mogen zijn. Maar in dat alles, ziet u opnieuw, ze wachten het geduldig af. Die lijdzaamheid der heiligen, dat heeft Bunyan hier willen tekenen in het voorbeeld van christenen getrouw. En dan komt het proces. En daar moet ik ook nog het een en ander over zeggen. Ook een paar feiten om duidelijk te maken wat dat proces nu eigenlijk is en wat het uitbeeldt. In dit proces is Bunyan toch eigenlijk wel erg kritisch en sarcastisch bezig. Dat vindt u eigenlijk nauwelijks in de Christenreis, hier wel. Het is een sarcastisch, bijtend portret wat hij hier tekent, waarin hij de vele processen die er in zijn eigen tijd waren aan de kaak stelt. Waarin vele rechters, mensen die het goede haten, trouwe dienaren van het evangelie veroordeelden tot gevangenisstraffen. En sommigen wel tot lijfstraffen. Waarin bijna 2000 trouwe dienaren van het evangelie uit hun gemeenten verstoten waren. Wel, dat soort processen, wat in de tijd waarin Bunyan leefde, na 1662 onder de regering van Karel II, schering en inslag was, dat vindt u hier eigenlijk in beeldende zin, in kritische, sarcastische zin, wordt het aan de kaak gesteld. Men heeft geprobeerd uit te vinden wie nu eigenlijk in de tijd van Bunyan model gestaan zou hebben voor de rechter. En men denkt wel aan Bunyans eigen rechter, John Calvin, die Bunyan ook vele malen heeft uitgescholden voor een hondsvot en het recht vertrapte, omdat Bunyan het preken niet op wilde geven. Anderen denken aan een nog veel beruchter rechter die onder andere Richard Baxter veroordeeld heeft, George Jeffreys. En anderen denken aan nog weer andere namen. Ik zeg dat om duidelijk te maken dat er in die dagen verschillende van dit soort rechters en rechtbanken waren. En Bunyan stelt het hier aan de kaak. Dat is het eerste wat ik wil zeggen over die rechtszaak. Bunyan spreekt hier beschuldigend tegen de rechtspraak van zijn dagen, waarbij het de ware christenen en de oprechte dienaren van het evangelie moeilijk gemaakt werd. Maar Bunyans aanklacht gaat veel dieper. Vergeet u het niet, Bunyans werk is een werk wat beschrijft niet alleen wat toen gebeurde, maar wat van alle tijden is. En daarom laat hij ook in dit proces zien op welke wijze de wereld reageert op de levende kerk. En dan moet u al die namen die met hoofdletters staan in dit gedeelte maar eens even voor uw aandacht halen. Hater van het goede, nijd, bijgeloof. Al die geesten keren zich tegen de ware kerk en vellen hun oordeel. En dat is iets van alle tijden en alle plaatsen. Dat is ook iets wat in het hart van mensen leeft. En vandaar dat we al die figuren die hier in die rechtbank genoemd worden, die komen we vandaag ook nog tegen. En als u goed kijkt in uw eigen hart, dan vindt u wel stemmen van nijd en misschien van bijgeloof en misschien van pluimstrijkerij. En noemt u ze maar op. Dat zijn de stemmen van de natuurlijke mens en van de wereld. En die kijkt zo tegen God en tegen de kerk van God aan. Wel, hoe gaat dat dan in dat proces? In dat proces is er allereerst de rechter. Hij wordt getekend als een heel belangrijk man, als een adellijk heer. En hij heet Hater van het Goede. Dat duidt al aan dat van die rechtspraak niets goeds te verwachten is. Hoe kan een rechter die de naam hater van het goede draagt nu werkelijk recht spreken? Hater van het goede, dat is ieder mens van nature na de zondeval. Vijand van God, hater van het goede. De natuurlijke mens, dat is eigenlijk die rechter. Zo beeld Bunyan hem uit. Nou, en als er een rechtszaak is, dan moet er zeker bij het Engelse recht, want dat moeten we wel even in de gaten houden, daar gaat het hier over, zeker bij het Engelse recht, dan moet er eerst een aanklacht zijn. Nou, die aanklacht, die wordt meegedeeld in Bunyan's Christenreis. De aanklacht tegen christen en getrouw is drieërlei. Zij brengen de handel in de war, de handel op die markt niet. Zij brengen de vrede in gevaar, want er kwam opstand op die markt. En tenslotte, en dat is heel belangrijk, zij zijn verraders. Ze worden van hoogverraad beschuldigd. Weet u waarom? Omdat zij de dienst van hun wettige meester, vorst Beelzebub, terug hebben toegekeerd. En omdat zij ook de neiging hebben om andere mensen uit de stad ijdelheid van dezelfde gedachten te maken. Ze proberen mensen aan hun kant te krijgen. En alle mensen die met christen en getrouw van hetzelfde gevoelen worden, dat zijn verraders, hoogverraders. Want die keren de dienst van hun wettige vorst Beelzebub de rug toe. Dus dat is de drievoudige aanklacht. Ze zijn een economisch gevaar, want ze brengen de handel in de war. Ze zijn een politiek gevaar, want ze brengen de vrede in gevaar. En tenslotte, ja, hoe moet je dat noemen? Ze zijn een geestelijk gevaar, want ze zeggen de gehoorzaamheid aan hun vorst Beelzebub op. U ziet, die aanklachten deugen niet. Toch zit er wel een kern van waarheid in. En het is meestal zo, zei Luther al niet, dat de duivel de leugenaar is van de beginnen. Maar er zit in de leugens van de duivel meestal nog wel iets wat waar is of waar lijkt. Getrouw verzet zich tegen die aanklacht. Hij antwoordt kort. Tegen de aanklacht dat de handel in de war gebracht wordt, zegt hij dat hij zich nergens tegen wil verzetten. Alleen tegen zaken die tegen de eer van de Allerhoogste Koning ingaan. Als gezegd wordt dat hij de vrede in gevaar brengt, zegt: opschudding brengen, daar kan ik de oorzaak niet van zijn, want ik ben een man des vredes. En als hem gezegd wordt dat hij zijn wettige vorst ontrouw is en dat hij anderen meesleept in ontrouw aan de wettige vorst, dan zegt hij: mensen die zich bij ons aansloten, kozen uit eigen vrije wil het goede en niet het kwade. En ik trotseer Beelzebub, de vijand van onze Heere. Wel, wanneer dus de aanklacht naar voren gebracht is en dan ook de eerste antwoord van de beschuldigde gegeven is, dan was het woord aan de getuigen. Zo was de orde in de Engelse rechtspraak. En dan komen er drie getuigen. En de namen, dat zijn bijzondere aanduidingen. De eerste heet haat. De tweede heet bijgeloof. En de derde heeft een prachtige naam die op verschillende manieren vertaald wordt. Pickthank heet hij in het Engels. En dat betekent dat het een man was die graag thank you oppikte. Die graag dankjewel hoorde. Een vleier dus. De beste vertaling is misschien een pluimstrijker. Een man die het om allerlei vleierij te doen was. Die graag dankjewel hoorde van de hoge heren. Wel, die drie getuigen leggen hun getuigenis af. En u moet maar goed lezen, als u het nog weer eens naleest, dat iedere getuige een precies een getuigenis aflegt wat in overeenstemming is met zijn naam. De eerste getuige heet Nijd. En Nijd komt naar voren en zegt tegen de rechter: edele heer, ik heb deze man al lang gekend en wil met ede getuigen. Wacht eens even, zegt de rechter, neem hem de eed af. Dat had hij dus nog niet eens gedaan. Dan legt hij de eed af en gaat voort. Deze mens, hoe schoon zijn naam ook is, is een van de snootste in het land. Hij kent geen eerbied voor vorst of volk, wet of gewoonte. Doet wat hij kan om ieder zijn trouweloze beginselen die hij gronden van geloof en heiliging noemt, op te dringen. Ik heb hem eens horen beweren dat het christendom, de gebruiken van onze goede stad, zo tegen elkaar staan dat zij nooit te verenigen zijn. Met dergelijke woorden, edele heer, smaadt hij de loffelijke handel en wandel van onze stad, maar ook onze personen en ons karakter. Nijd schildert christen en getrouw als afgunstige, nijdige mensen. Dan zegt de rechter, hebt u nog meer te zeggen? Nee, mocht er nog meer zijn, dan wil ik nog wel meer zeggen, vooral wanneer ze niet veroordeeld zullen worden, want dan heb ik nog wel zoveel te zeggen dat dat toch wel zal gebeuren. Dan komt bijgeloof. Nou, bijgeloof is een man die op deze manier zijn getuigenis aflegt. Ik ben niet bijzonder bij deze man bekend en wens het ook niet te worden. Ik weet alleen uit een gesprek dat onlangs gehouden is dat hij een pest in de maatschappij is. Want ik hoorde hem zeggen dat onze godsdienst zonder enige waarde is en dat daardoor niemand van ons aan God welgevallig kan zijn. Uwe edelheid gevoelt met mij de betekenis van deze laster. Immers, als die gelijk zou hebben, dan dienen wij God te vergeefs. Dan waren wij nog in onze zonde en verdoemenis. Dit is het wat ik te zeggen heb. Ziet u, bijgeloof is de man die beweert dat er in de stad ijdelheid onder Beelzebub toch nog wel een soort geloof is. En hij is buitengewoon gekwetst dat hem zijn geloof door christen en getrouw ontnomen wordt. Maar wat een zwak getuigenis. Hij zegt namelijk dat hij christen en getrouw helemaal niet kent en ook niet wil kennen. Dan komt de man die in het Engels pick thank heet. De man die zo graag dankjewel hoort. De vleier, de pluimstreker. Die maakt het helemaal bont. Edele heren, ik heb deze onverlaat al lang gekend. En hem onbetamelijke dingen horen spreken. Onze vorst Beelzebub heeft hij gesmaad. Van zijn edele hofstoet. De heren, de hofheren, oude mens. Zinnelijk genot, ijdele eer, wellust en gierigheid. En van al onze adel heeft hij met de diepste minachting gesproken. Als allen erover dachten zoals hij dit durfde zeggen, zou niemand van deze rijksgroten meer iets in het land te zeggen hebben. Bovendien heeft hij niet geschroomd, meneer de rechter, u die geroepen zijt hem te veroordelen, te lasteren. Hij noemde u een godvergeten booswicht. En allerlei zulke namen had hij voor u en al onze aanzienlijke. U ziet, deze vleier is bezig om de adellijke heren die daar zitten en de rechter in het bijzonder naar de mond te spreken. De rechter kennelijk kwaad geworden door wat deze vleier, pluimstreker, gezegd heeft, scheldt christenen getrouw uit. Wel nu, vagebond, ketter en verrader, hebt gij gehoord wat deze brave burgers tegen u getuigen? Dan vraagt getrouw, mag ik daar iets tegenover stellen? Zeker, zegt de rechter. Ge zijt het niet waard en te leven. Je zou zonder vorm van proces moeten sterven. Maar omdat ieder ziet hoe genadig wij zijn, mag je nog wat inbrengen. En dan probeert getrouw de beschuldigingen te ontzenuwen. Maar het heeft geen enkele waarde meer. De valse aanklachten worden overgenomen. En naar deze beschuldigden wordt niet meer geluisterd. En dan vindt een ceremonie plaats die typisch is voor de Engelse rechtspraak. De Engelse rechtspraak, en ook in Amerika en Canada vind je precies hetzelfde, want het is hetzelfde systeem nog. Wordt wanneer de getuigen gesproken hebben, wordt het eindoordeel overgelaten aan de jury of de gezworenen. Uiteindelijk spreekt de rechter dus geen recht. De jury beslist. De rechter bepaalt alleen de maat van de straf. Maar of de mensen schuldig zijn of niet schuldig zijn, dat wordt door de jury beslist. En de jury, dat zijn mensen die nergens van weten. Die objectief zijn en die uit allerlei verschillende lagen van de maatschappij worden gekozen en worden opgeroepen. Meestal zijn het er 12, ook hier. Maar voordat de jury, mensen die dus niet ter zake kundig zijn in het recht, naar een kamertje mogen gaan om zich daar te gaan beraden, moet de rechter wel aan de jury meedelen wat naar de wet hun plichten en hun rechten zijn. En dan moet u weer eens goed opletten. Bijtend is de spot van Bunyan als de rechter, de heer hater van het goede, de jury instructies geeft. Waar spreekt hij dan over? Wel, dan zegt hij, mijn heren, u ziet, mijn heren van de jury, u ziet deze man door wie het oproer ontstaan is. U hebt dat allemaal gehoord. En nu wijs ik u op, ja waarop, op Farao. De trouwe onderdaan van onze vorst, die een wet gemaakt had, die om te voorkomen dat beleiders van een andere godsdienst te talrijk en te machtig zouden worden, beval dat hun zolen in de rivier geworpen zouden worden. Hij wijst op Nebukadnezar, die een vurige oven had gemaakt om mensen die het niet met hem eens waren in te verbranden. Hij wijst op Darius, die een leeuwenkuil had om mensen die zich tegen hem verzetten te laten verscheuren. U ziet dat met dit soort raadgevingen en instructies hij de jury al in een bepaalde richting stuurt. Alleen, deze rechter is niet helemaal eerlijk. Want al spreekt hij over Farao en over Nebukadnezar en over Darius, en laat hij zien dat deze in hun vijandschap tegen de God van Israël geprobeerd hebben het volk van die God van Israël te vernietigen. Hij zegt niet dat de God van Israël al deze listen en lagen en benauwenissen ten goede heeft doen keren. Dat kan hij ook niet. Maar hij beïnvloedt de jury wel degelijk. Doe net als Darius en als Nebukadnezar en als Farao. Laten zij sterven. En dan verwijderden de gezworenen, de jury verwijdert zich. Namen worden genoemd, stuk voor stuk namen van bepaalde eigenschappen. Blind, man, niet goed, kwaadwillig, lichtzinnig, losbandig enzovoort. En ze geven allemaal hun oordeel zoals het gebruikelijk is. De heer blinde man zegt, ik zie klaarlijk, wat kan een blinde klaar zien? Ik zie klaarlijk dat de mens een ketter is. Niet goed zij, weg met zulk een van de aarde. En zo geven ze allemaal hun oordeel. In korte woorden. En dan uiteindelijk wordt over getrouw het vonnis uitgesproken. Eerst wordt hij gegeeseld. Met messen doorstoken. Daarna met stenen geworpen. En eindelijk aan een staak en een paal tot as verbrand. Zo kwam getrouw aan zijn einde. Dit soort gruwelijke straffen kwam in Bunyan's tijd nauwelijks meer voor. Zo werden ook de predikanten, die met gevangenisstraf bedreigd werden en aan wie die gevangenisstraf soms ook werd opgelegd, niet meer gestraft. Maar een eeuw voor Bunyan zijn de grote hervormers van Engeland op een enkele uitzondering na allemaal zo aan hun einde gekomen. Zo kwam ook getrouw aan het einde op de brandstapel. Maar wat de mensen zien is niet het laatste. Ik zag, zegt Bunyan, achter die brandstapel een wagen en paarden staan die op getrouw wachten. En die wagen en die paarden, dat is een heenwijzing naar de vurige wagen waarmee Elia ten hemel voer. En zodra de tegenpartijders met hem klaar waren, werd hij langs de kortste weg naar de hemelstad gevoerd. Christen kreeg nog uitstel en kwam uiteindelijk op een bijzondere manier uit de gevangenis en zette de reis voort. Maar getrouw moest zijn belijdenis met de dood bekopen. Nog twee korte opmerkingen aan het slot. U ziet hier wat een haat er in de wereld is tegen het woord en tegen de dienst en tegen het volk van God. Die haat kan door de goedheid van God soms onder de as liggen. Maar ze komt in tijden van vervolging boven. En laten we niet vergeten, wanneer wij de Heere oprecht vrezen en bij zijn woord willen leven, de wereld zal u haten. Dan is het misschien niet eens zo'n goed teken als er soms zo weinig haat van de wereld is. Nogmaals, wij hoeven om haat en om vervolging niet te vragen. Maar als er, doordat er zoveel wereldgelijkvormigheid is, zo weinig haat van de wereld is, moeten we ons wel onderzoeken. Dat is het ene. Het andere is een heel indringende vraag aan het slot. Getrouw moest zijn belijdenis met de dood bekopen. Ik hoop dat het nooit van ons, van u of van mij, gevraagd zal worden. Maar de vraag is toch de moeite waard om te overdenken. Wat hebben wij voor onze belijdenis, voor onze koning over? Het is in Roemenië gebeurd, lang geleden, dat de mensen in een schuilkerk bijeen waren en dat soldaten binnenstormden en zeiden: degene die zeggen dat zij Jezus Christus kennen en naar de hemel zullen gaan, laten die maar langs die muur gaan staan, dan schieten we ze neer. Dan zullen we jullie je verlangen gelijk geven. Maar wie hem niet lief heeft, die mag vrijuit weggaan. Er stonden een aantal mensen op. Een vrij groot aantal. Maar er bleven er ook staan, die tegen de muur gingen staan. Uiteindelijk voerden die soldaten hun dreigement niet uit. Maar de vraag werd op dat moment wel heel dringend: wat is het ons waard? Want we zingen het volgende week misschien wel weer met de hervormingsdag. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Maar als u dat zingt, is het dan ook zo? Als God uw vrouw, uw kinderen, uw goed en uw bloed u af zou nemen, is het dan ook zo? Voor getrouw was het zo. Ik hoop ook voor ons. Zij dat het zo zijn mag, of zo worden mag. Amen. We willen zingen uit Psalm 66, de versen 5 en 8. Psalm 66, de versen 5 en 8. 66, vers 5. Dat is een net belemmerde onze schreden. En het achtste vers komt: luister toe, gij Godgezinden. 66, 5 en 8.
Verkwikken ons ten van harte vreest, hoort wat mijn God dit ondervinden, wat hij gedaan heeft aan zijn geest. Zult gij begeerig toch naar boven? Ik riep den Heer ootmoedig aan. Ik mocht het harten, harten loven. En die alleen mij bij kan staan.
We pauzeren nu. We kunnen rustig doordrinken, maar we zullen wel proberen verder te gaan om 9:30 ook echt af te sluiten. Wie heeft een vraag? Ik heb dit keer geen vragen, dat had ik de vorige keer wel. Die nam ik al mee na de pauze, dit keer niet. Wie heeft de eerste vraag? Ja. Oh. Ik was even de richting kwijt, maar ga uw gang. Ja, dat is een hele vraag. Ik zal hem eerst maar herhalen, ter wille van degene die meeluisteren. De vraag wordt gesteld, je ziet vaak bij de martelaren, dat wanneer ze eenmaal veroordeeld zijn, dat er weinig meer getuigd wordt, weinig meer gesproken wordt. Dan lijkt het alsof er een tijd van zwijgen gekomen is. Dat zie je ook bij de Heer Jezus. Hij zwijgt voor Pilatus bijvoorbeeld. Er wordt er vandaag wel eens gezegd, de kerk moet meer getuigen. Hoe is dat? Of komt er ook een tijd dat de kerk meer zal moeten zwijgen? Nou, ik wil eigenlijk beginnen bij dat woord getuigen. En dan bij de martelaren vanzelf ook terechtkomen. Het is natuurlijk een Bijbelse opdracht dat de kerk geroepen is tot getuigen. Dan denk ik allereerst aan de prediking. Dat is natuurlijk ook een getuigenis. Het getuigenis van de apostelen en de profeten, dat moet verkondigd worden, zegt de Bijbel heel duidelijk. Dus de kerk is geroepen tot getuigen. Nou wordt vandaag aan het woord getuigen wel eens een hele smalle inhoud gegeven. Getuigen in de Bijbel is een zaak van niet alleen woorden, maar ook van het leven. En het mooie wat ook hier in de dingen van de christenreis nu naar voren kwam, is dat deze twee mensen, christen en getrouw, daar in die ijdelheidsstad, vooral door hun leven, misschien nog niet eens zo door hun woorden, maar vooral door hun gedrag, eigenlijk een getuigenis afgelegd hebben, waardoor sommige mensen in die ijdelheidsstad onder de indruk kwamen. Dus getuigen is niet alleen een zaak van woorden. Getuigen is ook niet een zaak die je met een bepaalde evangelisatietechniek kunt aanleren, zoals in sommige kringen wel beweerd wordt. Maar getuigen, daartoe is de kerk geroepen, maar dat is een zaak van in de prediking van de kerk, maar ook van het leven. En dan mag je ook vragen, en u mag dat wel weten, dat is soms een vraag die je ook in mijn werk soms heel dikwijls aan de Heere stelt. Heere, wil u een geopende deur geven? Niet alleen in de prediking, maar ook wel eens in het spreken over deze dingen. Want wanneer wij spreken, dan moeten wij maar niet gaan met de houding, ik zal wel eens getuigen, want dan gaat het niet goed. Maar Heere, wil u een geopende deur geven om een goed woord van u te spreken, een woord op de juiste plaats en op de juiste tijd. Nou, dat zo heel kort over het getuigen. Dan bij de martelaren zie je inderdaad dat wanneer eenmaal ze veroordeeld zijn, dat ze dan inderdaad vaak zwijgen. Maar ik zou er toch dit van willen zeggen, dat heel vaak hun leven dan al gesproken heeft. En dat er bijzonder veel getuigenis uitgegaan is van sommige martelaren. Het zou te ver voeren om daar voorbeelden van te gaan noemen. Laat ik er één noemen uit de Engelse kerkgeschiedenis. Zoals u weet is die me wel een beetje lief geworden. Maar je hebt dus de bekende geschiedenissen van de martelaren uit de 16e eeuw. Dus een eeuw voordat Bunyan leefde. Toen zijn er onder de vervolgingen heel wat van die groten uit de Engelse kerkgeschiedenis omgekomen. En een van de martelaren, dat was Ridley. En Latimer, Bishop Latimer, de bisschop van de Anglicaanse kerk, die eigenlijk bang was om te sterven. Want meestal worden martelaren getekend als geloofshelden. Maar die geloofshelden hebben soms ook hun kleine momenten gehad. En hun angstige momenten en hun vrees gehad. Totdat hij op de brandstapel kwam en zijn man die met hem verbrand zou worden, Ridley, hem zei: in Gods naam laten we op de Heere zien. En dat simpele woord, dat was genoeg. Toen kon het. En toen heeft hij zich over mogen geven. En toen is daar zoveel van uitgegaan, van die twee geloofsgetuigen. Ze hebben geen woord meer kunnen zeggen. Maar alleen van dat moedig en blijmoedig gedragen lijden. Dat daar verschillende mensen in hun hart gegrepen zijn. Met andere woorden, ook van het zien van deze bloedgetuigen van Christus is in het verleden wel wat uitgegaan. Komt de tijd dat de getuigen zullen zwijgen? Ik zou daar heel voorzichtig willen zijn met. Ik wil in elk geval dit zeggen, dat de Bijbel in het boek Openbaringen duidelijk maakt dat er tot het einde toe getuigd zal worden. Dat staat ook in het bevel van de Heer Jezus. Dat het woord gepredikt moet worden tot aan het uiterste der aarde, maar ook tot aan het einde der tijden. En dat je dan leest dat het voor de getuigen, de twee getuigen, dat zijn twee figuren die in het boek Openbaringen voorkomen, wel heel moeilijk zal worden. Die zullen gedood worden, net als de profeten en het Oude Testament. Maar het getuigenis zal blijven. Het zou alleen wel eens zo kunnen zijn dat in tijden van grote vervolgingen het getuigenis meer met het leven zichtbaar wordt dan dat er veel gesproken kan worden. Want in tijden van vervolgingen wordt het natuurlijk wel heel erg moeilijk. Dat is ook in de kerkgeschiedenis zichtbaar, dat er veel gesproken wordt. Bunyan kan ook niet meer spreken. Wel schrijven. En dan zie je, laat ik dat er nog even aan toevoegen, dat heeft eigenlijk niet direct met de vraag te maken, maar dan zie je hoe God uit het allerergste toch nog iets goeds kan voortbrengen. 1662. En het was voor een deel de kerk haar eigen schuld. Innerlijke twist en tweedracht. De Heere bracht de duisternis over Engeland. De vervolging. En 2000 predikers, waaronder vele van Gods kinderen, die werden van de ene dag op de armen, straatarm, mochten ook niets meer doen. Veel in de gevangenissen. Maar God gaf aan die mensen stuk voor stuk de tijd om te gaan schrijven wat ze voor die tijd allemaal gepreekt hadden en wat ze in meditatie en overdenking op papier konden zetten. In de gevangenis, in afgelegen kamertjes. En vandaar dat we nog zoveel geschriften hebben uit die tijd. Die zelfs nu nog gelezen worden. En die zelfs nu nog gebruikt worden. Dat is ook nog een getuigenis wat we uit die tijd hebben. Dus wij moeten ook in die dingen ook niet klein van hem denken die ook al deze dingen bestuurt. Maar ik hoop zo iets over de vraag gezegd te hebben. Het is een hele brede vraag en een hele diepe vraag eigenlijk ook wel. Volgende vraag. Ja hoor, dat mag u.
Hoe de talen dacht, en ik dacht dat u het ook dacht, dat vroeger die martelaren wezen.
Daar, inderdaad, daar hebben die mensen werktuig.
Ja. Dat is zo. Dat is even een aanvulling. Ik had het zo gauw niet. Ja. Er werd dus gezegd, gesproken over dit getuigenis. Getuigenis van de Schotse martelaren, en dat is er. En daar zijn ontroerende toespraken. Er zijn natuurlijk ook nog, dat is een voorbeeld, er zijn natuurlijk ook nog wel andere voorbeelden van. Bijvoorbeeld Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, heeft niet gesproken, maar heeft vanuit de gevangenis voor zijn marteldood brieven geschreven. En die zijn ook nog steeds zeer de moeite waard om te lezen. En ook een ontroerend getuigenis. Maar dat is dus geen direct getuigenis geweest zoals bij die Schotse geloofshelden, tot de mensen die daarbij stonden. Ja, dat is waar. Is zo. Het is waar. U hebt gelijk. Goede aanvulling. Ja.
Dus ze zeiden tot hem met een stemmig gelaat: wij kopen de waarheid. Dat heb u ook gezegd. Mm-hmm. En heb u het tekstwoord nog bijgehaald.
Ja.
Koop de waarheid en verkoop ze niet. En nu denk ik zo, dominee, dat doet me toch wel pijn dat we toch zo in de gereformeerde waarin aan het verkopen zijn. En wat bedoel ik daarmee? Over kerkgang is er nog niet zo te klagen. Over collectes en verenigingsleven, dat loopt beter dan bij vrijzinnig en zo. Dat gaat wel. Maar de waarheid verkopen, denk ik dat ik toch wel mee bezig ben ik daarin te staan, want wat bedoel ik ermee? Daar blijven we met de angstvaders. En dan zie ik ook mag je hen die helemaal doorgelezen, dus die lazen ze nog in de geschriften, maar hun ogen werkten daar. En toch op het moment kwam hij s'morgens bij de mestveld, waar de varkens liep, en daar leek toen tenslotte het smijtenveld. Daar is dat eindigd. En die mensen die zijn later bij de gereformeerde kerk terechtgekomen. Maar de andere boerderij, dat waren de van dominee Bakker, dat was al een andere richting, die had ze ook. Van de groen en allemaal. En die zijn nog jaren op de zolder gebleven, maar een jaar of vijf geleden kregen we dan de slag. En toen zei die jonge vrouw: ja, die verbinding blijven hier nog maar leggen. En die deden ze weg. En onder ons op de kansen worden ze niet veel meer gelezen waar dat is. En in huis ook niet zoveel. En dat denk ik toch, maar misschien heb je een andere mening, dat dit aan behoort bij het verkopen van de waarheid. Want waar dat niet meer is, dan is het toch een erg helder vlak. Want ze zijn de kosten gewoon weg.
Ja.
Maar goed, zo vind ik dat.
U hebt het duidelijk gemaakt, wat u ervan vindt. De vraag is, als ik het heel kort mag samenvatten, van koop de waarheid en verkoop ze niet, dat is vanuit Bunyan aan de orde geweest. Zijn we niet bezig in de gereformeerde gezindte de waarheid te verkopen, en dan met name op de oude schrijvers? Ik ben blij dat u het zo zegt. Ik zou het zelf nog iets breder willen zeggen, al ben ik het helemaal eens met wat u zegt. Daar is geen... Dat denk ik dat dat zo is. Kijk, ik zou het wat breder willen zeggen, in die zin dan nog, dat ik zeg, wat is nu het echte kopen van de waarheid? Daarbij gaat het, wat u terecht in het begin zei, niet alleen maar om een goed kerkelijk leven, op zich een zegen als dat er is, mogen we ook niet verachten. Niet alleen maar om uiterlijk bij de waarheid te blijven, maar om de waarheid persoonlijk te leren kennen. En dan zijn er middelen die God gegeven heeft. Allereerst, en het hoofdmiddel is nog steeds de levende verkondiging van het woord. Maar wij kunnen niet zonder wat ook andere geslachten vanuit dat woord hebben mogen putten en hebben mogen doorgeven. Voor mezelf is dat een keer bijzonder sprekend geweest toen ik mediteerde over de woorden uit Efeze 3. En daar staat in die hele lange zin, het is een heel diepe tekst, dat Paulus zegt, of ik met al de heiligen mocht begrijpen welke de hoogte, de breedte, de lengte van de liefde van Christus zijn. En toen ging zo open met al die heiligen, dat Paulus zelfs, die hoogverlichte Paulus, dat hij nou dat alleen als ik het nou maar eenvoudig zeg, niet kon. Maar dat hij nou die heilige daarbij nodig had. En dan denk je met name aan het voorgeslacht. Aan de heiligen die God gevreesd hebben. En die zoveel. Hè. Dus dan zou ik het in dat licht vanuit de schrift ook willen zien. En dan zeg ik met u, dan kunnen we niet dat tot onze grote schade. Die bronnen die er zijn, gesloten laten. En dan is het gelukkig zo. Dat is het positieve wat ik er nog wel bij zou willen zeggen. Dat er toch op ogenblik heel veel uitgegeven wordt. Dus er is wel heel veel verkrijgbaar. Maar of het ook gelezen wordt. Ik moet u eerlijk zeggen dat een van mijn kleine ervaringen die ik gehad heb in Canada, dit was dat toen ik daar pas was, dan zie je natuurlijk alles met hele idealistische ogen. Dus dan zie je het misschien veel mooier dan het in werkelijkheid is. Laat ik dat er nou wel bij zeggen. Maar ik gaf mijn eerste belijdeniscategorisatie daar. En ik zei iets over het verbond. En ja goed, dat was ook in mijn steenkool-Engels. En dus misschien niet helemaal duidelijk. En er waren meteen twee jongens die zeggen, ja, dominee, maar Boston zegt dat. Jongen van 19 en jongen van 21 jaar. Ik zeg, Boston zegt dat. Heb je dan Boston gelezen? Ja, nou wat heb je gelezen? Nou, daar kwam de rij. Viervoudige staat, het genadeverbond. Ja, kijk, en dat. Dat is hier toch wel anders. En dan bedoel ik niet hier plaatselijk zozeer, maar in ons goede vaderland is dat anders. En nu heb ik later ook wel andere dingen in Canada ontdekt. Ook wel dingen die tot verdriet en droefheid stemmen. Maar daar zijn onder de jongere mensen toch mensen die bij de oudere schrijvers leven en ze ook lezen. En die zijn er gelukkig hier ook nog wel. Maar als het in de algemene tendens ziet, dan zeg je ja, we leven daar veel te weinig bij. Niet om ze in plaats te stellen van het woord, maar om woord en wat hun daaruit hebben mogen opdiepen, om dat ook te verwerken. En dan zeg je ja, dan is er vandaag, wordt er ook weinig tijd genomen om die dingen te onderzoeken. Want er is natuurlijk tijd voor nodig. Zoals voor alles. Dat ook. Maar ik zou het verhaal van wat u vertelde over, ja, dat twee keer Matthew Henry doorlezen, dat zou met anderen te vermeerderen zijn. En mijn ervaring, mijn eigen ervaring is, als je deze schrijvers leest, ik ben de laatste jaren, loopt dat al zeg maar, nogal bezig geweest met John Owen. En als ik hem dan soms lees, dan is het alsof je hem hoort spreken bijna, zou ik zeggen. Ik wil niet overdreven doen, maar hoort spreken. En dan kun je soms hele gesprekken hebben in gedachten met zo iemand. Omdat ze iets zeggen wat aanspreekt. Misschien dat ik zo toch iets gezegd heb. In ieder geval hoop ik dat duidelijk is hoe ik over uw vraag denk. Is er nog een vraag? Ja. Ja, twee zijn er. Ja, zoek dat samen maar uit. Want ja. Twee vragen zijn het eigenlijk, als ik het goed begrijp. De eerste vraag is, ja, die stad die wegleidde door de stad ijdelheid. Nou, waarom moesten ze daar doorheen gaan? Konden ze daar wel komen? Was dat wel juist? Tweede vraag is, verdrukkingen, heeft dat niet veel meer te maken met de godsdienst, met een kleine g, dan met de wereld? Eerst over het eerste. Daar kan ik kort over zijn. Het is natuurlijk zo dat het een beeld is. En dat je dus echt dat steeds in gedachten moet houden. Bunyan heeft het hele leven getekend in beelden. Maar omdat er natuurlijk nu eens dit gebeurt en dan weer dat gebeurt, wisselen die beelden elkaar af. Het kan zo zijn dat iemand midden in deze wereld moet leven, een plaats moet hebben en zich niet een ogenblik in de stad ijdelheid bevindt, maar eigenlijk heel zijn leven de strijd met de wereld om zich heen heeft. Ik noem zomaar iets. Hoe komt het dat die christen en getrouw door die stad moesten? Wel, er staat duidelijk aan het begin van de geschiedenis dat de weg naar de hemelstad ook door deze stad leidde. Wat bedoelt Bunyan daarmee? Dat een christen op zijn levensweg in aanraking komt met deze verzoekingen. En nou kan dat voor de een meer zus zijn en de ander zo zijn, maar ieder zal in deze wereld met verzoekingen die getekend worden in die ijdelheidsstad in aanraking komen. U bedoelt natuurlijk ook met de vraag van, moeten we ons dan in verzoekingen begeven? Nou, dat heeft Bunyan hier niet bedoeld, denk ik. Als wij werkelijk bij het woord leven en ook leren bidden leidt ons niet in verzoeking, dan houdt dat ook in dat we de plaatsen waar veel verzoekingen zijn, dus ook veel plaatsen waar het een ijdelheidskermis is, op wat voor manier dan ook, dat wij ons daar ver van moeten houden. Wordt deze wereld niet gelijkvormig? Romeinen 12. Maar tegelijkertijd is het zo dat ieder die in deze wereld gesteld wordt, de een meer en de ander minder, wel met de verzoekingen in aanraking komt. Ook al zoekt hij ze te vermijden. Nou, dat heeft Bunyan willen tekenen. Tweede is, wat zijn die verdrukkingen? Is dat niet veel meer de godsdienst? Ik ben het daar wel mee eens. Zeker wanneer de lijn naar de Heer Jezus getrokken werd, dat de godsdienst uiteindelijk Christus veroordeelde, terwijl de humanistische wereld Pilatus hem vrijsprak. De verdrukkingen zijn inderdaad, denk ik, zowel de wereld, de begeerlijkheden van de wereld, de zonde, maar het kan ook heel sterk worden de godsdienst en de huichelaars en de verkeerde wegen die op godsdienstig gebied gepresenteerd worden. Ik zou er dan ook nog aan toe willen voegen, die verdrukking kan ook heel sterk voortkomen uit wat leeft in het eigen hart. En dat hoort er ook nog bij. Dus het zijn vijanden van buiten en van binnen. Ik heb dat punt van de verkeerde godsdienst, van de godsdienst met een kleine g, eigenlijk maar in een heel klein zinnetje genoemd. Maar het is zeker waar dat de verdrukkingen van die kant veel sterker zijn dan wat ik in dat ene kleine zinnetje zei. Dus vandaar is het goed om daar de vinger bij te leggen. Maar het is van alle kanten dat die verdrukking kan komen. De duivel, de wereld en ons eigen vlees, dat zijn de vijanden. En dan hoort bij de wereld en ons eigen vlees ook het vrome vlees. En dan hoort bij de wereld ook de godsdienstige wereld. Zeker. En het kan wel eens zo zijn dat er momenten komen dat de godsdienst het moeilijker maakt dan de wereld. Dat kan. U had ook nog een vraag?
Ja.
Ja.
Nu is trouwen, nu is omgekomen. Christen niet.
Nee.
Er zijn christenen die niet getrouwd zijn. Kunnen we hier ook een verband leggen dat trouwen omgekomen en christen niet? Of is dat een verband niet te leggen? Dat is ergens nog.
Ik zal de vraag even herhalen. Vraag is deze. Bunyan legt sterke verbanden tussen de namen en ook de personen. Onkunde werd als voorbeeld genoemd. Christen draagt de naam christen en getrouw draagt de naam getrouw. Is het zo dat getrouw is omgekomen, christen niet? Kan iemand christen zijn en niet getrouw zijn? Zo was de vraag tenslotte, of nog net iets anders?
Er zijn christenen die niet getrouwd zijn.
Ja.
Toch christen.
Ja. Goed. Ja, er zijn christenen die niet getrouwd zijn en toch christen zijn. Eerst iets over de, ik moet kort zijn, ik zal het proberen, iets over die namen van getrouw en christen. Juist vanmorgen in de auto zat ik, niet alleen vanmorgen in de auto, maar vanmorgen zat ik nog na te denken over deze dingen. En merkwaardig, ik weet niet of het klopt, ik moet er nog eens dieper over nadenken, maar dat je eigenlijk drie hoofdpersonen in de christenreis hebt. Dat is christen, dat is getrouw en dat is hopende. Die komen we nog tegen, zo de Heere wil. En in het woord getrouw zit in het Engels ook het woord geloof. En zomaar ineens dacht ik, zou dat nou nog te maken hebben met geloof, hoop en liefde? Goed, dat is maar iets wat ik zo in het midden leg en waar ik zelf nog verder over moet denken. Maar wat ik daarmee zeggen wil, is dat die namen vaak een aantal dingen in zich dragen. Ik denk dat je moet zeggen, het woord getrouw, daarin heeft Bunyan vooral willen zeggen, dit was een oprecht kind des Heren. Maar bij zijn geestelijk leven ligt de voornaamste nadruk op zijn getrouw zijn. En dan is zijn naam naar alle waarschijnlijkheid afgeleid uit die heel bekende tekst uit Openbaringen 2. Wees getrouw tot de dood en ik zal geven de kroon des levens. He, dus in getrouw zien we iemand die door de genade Gods getrouw mocht zijn tot de dood. Dat heeft Bunyan daarin willen zeggen. Nou is het zo dat christen inderdaad ook iets van dat getrouw zijn kent. Alhoewel er tijden zijn dat christen niet getrouw is. Maar ik wil het dus nu niet meer over christen hebben. Maar de vraag was eigenlijk, nu zijn er ook christenen die niet getrouw zijn. Toch oprechte christenen zijn. Dan zeg ik wel, op het moment dat een christen niet getrouw is, leeft hij niet zoals hij leven moet. Want we hebben het gelezen en dat vind ik altijd een buitengewoon diep woord aan het slot van Matthäus 5. Weest gij lieden volmaakt. Dat is de eis des Heren. God verwacht van zijn volk, hij weet wat maaksel ze zijn, maar hij eist van zijn volk dat ze volmaakt zijn. En alles wat ze minder zijn, dat beantwoorden ze niet aan zijn heilige eisen. En dat als dat thuiskomt en als je daar last van krijgt, dan kan dat heel diep in je leven tot een verdriet en tot een smart worden. En zo kan het inderdaad zijn dat iemand oprecht christen is en allerlei kenmerken, mag ik dat woord dan in dit verband ook maar eens noemen, kenmerken van het ware christen zijn, op dat moment niet leven. Dan leeft hij niet zoals hij zou moeten leven. Het kan zelfs zijn dat hij leeft in de verachtering van de genade. In bepaalde ernstige afdwalingen kan het zijn dat hij leeft in de verachtering van de genade. En vandaar dat christenen vanuit het woord van God vermaand worden om getrouwd te zijn. Dat is alleen de vraag die dan overblijft. Hoe kan een christen getrouw worden? Wel, dat kan alleen door de genade van God. En vroeger werd vaak gezegd, ik vind het toch een mooie uitdrukking, daarom moeten we onder andere ook vragen om getrouwmakende genade. Er zijn allerlei aspecten aan het genadewerk van God. Eén van die is getrouwmakende genade. Maar het is inderdaad waar dat sommigen in hun leven, en ach, laten we maar heel dicht bij onszelf blijven, als we iets van die genade mogen kennen, waar is nou de trouw? Veel van Gods kinderen zullen toch weten, ik denk van allemaal, van momenten dat je zegt, Heere, u bent de getrouwe geweest. Maar aan mijn kant was het alleen maar ontrouw wanneer ik terugkijk op mijn eigen leven. Is er zo wat over de vraag gezegd? We moeten echt gaan eindigen, want het is ongeveer 9:30. Mag ik broeder Kater vragen om met ons te eindigen? We zingen Psalm 25, vers 2 en vers 4. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het vierde vers is, Heeren goedheid kent geen palen. 2 en 4 van Psalm 25.
Schenken. Wat zijt ge nog goed en goeddoende over ons, Heere. We zijn alle nog toonbeelden van uw langmoedigheid en van uw goede tierenheid. Ach, Heeren, uw trouw is groot, is nog elke morgen nieuw. Ge mocht er ons maar een levendig indruk van welkom te schenken, Heeren. Omdat wij met al die weldaad en al die zegeningen u de weldoenen. Zou mogen eindigen, zou dat groot wezen, Heren. Ach, nu moeten wij dat voor uw aangezicht belijden, dat die vrucht op onze akkers niet gevonden wordt. Maar het mocht u behagen dat zelf, door uw geest in onze harten te willen werken en schenken, het zij bij aan of bij voortgang. We mogen de naam uw goedheid ootmoedig herkennen, Heren. Dat ge ons nog een ogenblik, dat wij ons nog een ogenblik mochten afzonderen. Om naar uw woord te mogen gaan luisteren. Heere, wat zijt ge nog goed, dat gij ons dat nog komt te schenken. Gij hebt uw dienaar weer willen bekwamen. Tot dat gewichtvolle werk, Heere, past uw grote naam er moedig voor herkennen. Maar Heere, nu komen wij het van u af te smeken. U zijn de ernstige lessen naar ons adres toegewezen, Heren. En u komt het er maar op aan als wij in diezelfde plaats gesteld zouden worden als getrouw. Zouden wij dan staande blijven, Heren? O God, dan kan het alleen door uw genade, door uw kracht alleen. Want uit of van onszelf, en Heer, is er geen kracht tegen zulke grote menigte. En daarom mogen wij het van u afsmeken, Heer. Zie gij dan nog in gunst en in ontferming. Kon het zijn op ons allen van boven neder. Zou uw kracht dus uw soeverein wel behagen. Die werken van vrije genade nog in ons willen verheerlijken. O grote koning van uw kerk, o verhoogde Christus, Dat mogen wij toch van u afsmeken. U wilt er toch om gebeden zijn. Zou u dat nog krachtig in ons midden willen wonen en werken? Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, Heere. Dan maar veel om u gelegen mochten zijn, Heere. Wil u de zaken nog eens opkomen te binden, kon het zijn. Dat we niet rusten konden voor eigen hart en leven te mogen weten. In u geborgen te mogen wezen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. Wil ik wij u dan nog u vleugelen over ons te samen uitbreiden, Heere. Want onder uw vleugelen is toch alleen maar genezing. We mogen de naam uw goedheid ook ootmoedig herkennen, Heren. Dat wij deze dagen mogen gedenken dat u dienaar 3 jaar geleden in ons midden gesteld hebt. Wat zijt ge nog goed voor ons geweest, Heren, maar ook voor hen tezamen. Want het zijn ook alle verbeurde weldaden en alles verbeurde zegeningen die ge ons hebt willen komen te schenken. En daarom mogen wij het van u afsmeken, Heren. Zou u bij ons in de voorduur nog willen gedenken? Zoudt gij haar met zijn gezin nog uw nabijheid willen doen ervaren, o Israëls ontfermen? Zoudt gij hem in ons midden nog willen stellen als een slis en de rover van de hel, omdat door zijn bediening nog vele palen graag zou mogen worden en die gezegende middelaars kromen? Zou dat groot wezen, Heren? Wij hebben dat niet verdiend, we zijn het ook niet meer waardig dat je nog aan ons zoudt willen gedenken, want wij hebben alles verbeurd, alles getuigd tegen ons. Maar zoudt je nog uit vrije ontferming aan uw verbond willen gedenken? O Israëls ontfermen, we mogen het toch van u vragen. En ge wilt er toch om gebeden zijn. Zou u dan nog redenen willen nemen uit uzelf? Omdat het alles nog zou mogen strekken, Heren, tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dit mogen wij toch van u afsmeken. Heren, wil u ons dan zo gedenken? Want wanneer deze plaats gaan verlaten, wil ons brengen op de plaats onze bestemming. En in de komende nacht nog uw vleugelen over ons te samen willen uitbreiden. En wil gij ons weer doen verkwikken met de geruste slaap. Nog weer in gezondheid zou mogen ontwaken. En wil dan in ieder bekwamen, Heren, het werk wat u op onze schouders gelegd hebt, vermocht in bijzonder uw dienaar nog aan u bevelen. Heren, wil u hem gedenken. Wil u hem zelf maar onderwijzen. Heer, wat zou dat groot wezen, dat hij het ook alleen maar van u mocht leren verwachten. U hebt het menigmaal betoond, zou u het ook bij de voordeur willen betonen. Heer, wil ons dan zo gedenken, wil ons voor uw rekening nemen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid, en kon het zijn, nog willen verblijden door uw grote en goddelijke daden. Dit vragen wij ootmoedelijk van u, in de wegneming van al onze zonden, naar het vrije van uw welbehagen, alleen om Jezus willen. Amen.